voor de luisteraars van de kerktelefoon willen wij te lezen schriftgedeelte en het te zingen psalmen voor deze morgen noemen. Het te lezen schriftgedeelte psalm 68 vers 1 tot en met 21. Psalm 68 vers 1 tot 21. De te zingen psalmen psalm 34 vers 1 en 4. Psalm 68 vers 8 en 9. Psalm 68 vers 10. Psalm 89 vers 8. Het te lezen schriftgedeelte psalm 68 vers 1 tot 21. De te zingen psalmen psalm 34 vers 1 en 4. Psalm 68 vers 8 en 9. Psalm 68 vers 10. Psalm 89 vers 8. Wij wensen u een goede dienst.
Onze hulp en onze enige verwachting sta ook dit morgenuur in de naam des Heeren, Heeren, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die de trouw bewaart van geslachten tot geslacht, ja, tot in alle eeuwigheid, en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Genade, zegen en vrede van Hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is. Eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. We willen met elkaar zingen van Psalm 34 vers 1 en vers 4. Ik loof de Heere, mijn God, mijn zang. Klim op naar het hemelhof. Mijn mond zing eeuwig tot zijn lof om mijn gelukkig lot, mijn ziel. Loof de opperheere, het zachtmoedig volk zal straks verstaan. Door vreugd met u zijn aangedaan en juichen tot zijn eer. En ook het vierde vers des Heere engels schaart. Een onverwinbare hemelwacht rondom hem die Gods wil betracht. Dus is hij wel bewaard. Psalm 34 vers 1 en vers 4. Gemeente, u vindt de schriftlezing in de 68ste psalm. En daarvan de eerste 21 versen, psalm 68, vers 1 tot en met 21. Maar vooraf luisteren we met eerbied en diep ontzag naar de heilige wet des Heren.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypte land, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in den hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat des Heren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde denzelven. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis. Gij zult niet begeren uw naaste vrouw. Nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naaste is. Amen. Een psalm, een lied van David voor den opperzangmeester. God zal opstaan, zijn vijanden zullen verstrooid worden, en zijn haters zullen van zijn aangezicht vliegen. Gij zult hen verdrijven, gelijk rook verdreven wordt, gelijk was voor het vuur smelt, zullen de goddelozen vergaan van Gods aangezicht. Maar de rechtvaardigen zullen zich verblijden. Zij zullen van vreugde opspringen voor Gods aangezicht en van blijdschap vrolijk zijn. Zingt Gode, psalm zingt zijn naam. Hoog de wegen voor dien die in vlakke velden rijdt, omdat zijn naam is Heere. En springt op van vreugde voor zijn aangezicht. Hij is een vader der wezen en een rechter der weduwen, God in de woonsteden zijner heiligheid, een God die de eenzamen zet in een huisgezin, voert uit die in boeien gevangen zijn, maar de afvalligen wonen in het dorre. O God, toen gij voor het aangezicht uws volks uittoog, toen gij daarin traat in de woestijn, Sela, daverde de aarde, ook dropen de hemelen voor Gods aanschijn. Zelfs deze Sinai, voor het aanschijn Gods, des Gods van Israël. Gij hebt zeer milden regen doen druipen, o God. En gij hebt uw erfenis gesterkt als zij mat was geworden. Uw hoop woonde daarin. Gij bereidde ze voor uw goedheid, voor den ellendige, o God. De Heere gaf te spreken. Der boodschapper van goede tijdingen was een grote herschaar. De koningen der herscharen vloden weg. Zij vloden weg en zij die te behuid bleef, deelde den roof uit. Al laag gij lieden tussen twee rijen van stenen, zo zult gij toch worden als vleugelen ener duiven, overdekt met zilver en welker vederen zijn met uitgegraven geluwen God. Als de Almachtige de koningen daarin verstrooide, werd zij sneeuwwit als op Salmon. De berg Bazan is een berg Gods, de berg Bazan is een bultige berg. Waarom springt gij op, gij bultige bergen? Deze berg heeft God begeerd tot zijn woning. Ook zal er de Heere wonen in eeuwigheid. Gods wagens zijn 2 × 10.000. De duizenden verdubbeld. De Heere is onder hen. Een Sinaï in heiligheid. Gij zijt opgevaren in de hoogte. Gij hebt de gevangenis gevankelijk gevoerd. Gij hebt gaven genomen om uit te delen onder de mensen. Ja, ook de wederhorigen om bij u te wonen, o Heere God. Geloofd zij de Heere, dag bij dag overlaat hij ons. Die God is onze zaligheid, Sela. Die God is ons een God van volkomen zaligheid. En bij den Heere zijn uitkomsten tegen den dood.
Tekst voor de prediking, gemeente, vindt u in Psalm 68, vanaf vers 16 tot en met 21. De berg Bazan is een berg Gods. De berg Bazan is een bultige berg. Waarom springt gij op, gij bultige bergen? Deze berg heeft God begeerd tot zijn woning. Ook zal er de Heere wonen in eeuwigheid. Gods wagens zijn 2 × 10.000, de duizenden verdubbeld. De Heer is onder hen, de Sinaï in heiligheid. Ge zijt opgevaren in de hoogte. Ge hebt de gevangenis gevankelijk gevoerd. Ge hebt gaven genomen om uit te delen onder de mensen, ja ook de wederhorigen, om bij u te wonen, o Heere God. Geloofd zij de Heere, dag bij dag overlaat hij ons. Die God is onze zaligheid, Sela. Die God is onze God van volkomen zaligheid, en bij de Heere, zijn uitkomsten tegen de dood. Tot zover ook de lezing van de tekst. Gemeente, zal uw gaaf worden ingezameld voor kerk, voogdij en diaconie. Van harte in uw vervaardigheid aanbevolen, de Heere zegen u en uw gaven en geef u een weldadig hart. Ter inleiding op de prediking willen we dan met elkaar zingen van de ook voorgelezen psalm, psalm 68... Vers 8, dat Bazans hemelhoge berg met al zijn heuvelen Sion terg en waan het overtreffen. En ook vers 9, Gods wagens boven het luchtig zwerk zijn 10 × 10.000 sterk verdubbeld in getalen. 68, 8 en 9. De tekst voor de prediking lees ik u nogmaals voor uit Psalm 68, vers 16 tot en met 21. De berg Bazan is een berg Gods. De berg Bazan is een bultige berg. Waarom springt gij op, gij bultige bergen? Deze berg heeft God begeerd tot zijn woning. Ook zal er de Heere wonen in eeuwigheid. Gods wagens zijn 2 × 10.000, de duizenden verdubbeld. De Heer is onder hen, Sinaï in heiligheid. Gij zijt opgevaren in de hoogte. Gij hebt de gevangenis gevankelijk gevoerd. Gij hebt gaven genomen om uit te delen onder de mensen. Ja, ook de wederhorigen om bij u te wonen, o Heere God. Gelooft zij de Heere, dag bij dag overlaat hij ons, die God is onze zaligheid. Sela, die God is onze God van volkomen zaligheid. En bij de Heere zijn uitkomsten tegen de dood. We schrijven boven de preek een overwinningslied voor Sions koning met een kleine letter en met een hoofdletter. Een overwinningslied voor Sions koning met een kleine letter, koning en met een hoofdletter. 3 aandachtspunten, de reden van die overwinning. In de tweede plaats de heerlijkheid van die overwinning. In de derde plaats de troost van die overwinning. Een overwinningslied voor Sions koning met een hoofdletter en met een kleine letter. 3 aandachtspunten, de reden, de heerlijkheid en de troost van die overwinning. Gemeente, we hoeven er niet lang over na te denken. Wie Psalm 68 heeft gedicht, dat staat in vers 1. Een psalm, een lied van David. De Heere heeft David door zijn geest deze woorden in het hart gegeven en op de lippen gelegd. Zo horen wij hier niet een mens, zo horen wij hier door David heen een loflied op de Heere zelf. Het is de taal van de kerk. Het is de taal van de Heilige Geest. En ook als het gaat om de vraag wanneer David deze psalm heeft gedicht, dan kunnen we het ook wel uit vers 1 iets afleiden. Er staat een psalmenlied van David voor de opperzangmeester. Dat betekent dat David deze psalm heeft gedicht nadat hij ook de Ark des Verbonds heeft opgevoerd vanuit het huis van Obed-Edom naar de berg Sion. Daar woonde de Heere te midden van zijn volk. Wat was dat voor David en het volk een zaak van grote troost, dat de Heere in hun midden wilde wonen. En dat ook daar in de tabernakel, de tempel was nog niet gebouwd, de bediening der verzoening mocht plaatsvinden. De offers mochten worden gebracht voor de zonde van het volk. En de Heere de schuld van de zijne wilde vergeven. En daarbij mocht David ook zeker weten dat de berg Sion werkelijk de berg moest zijn waar de Heere wilde wonen. Waar de tabernakel moest zijn met de Ark des Verbonds. En waar later ook de tempel gebouwd zou moeten worden. Hij zegt namelijk ook in vers 17, deze berg heeft God begeerd tot zijn woning. Ook zal er de Heere wonen in eeuwigheid. Sion was van God begeerd. Het wordt met zijn woning hoog vereerd. Psalm 132. David mocht dat heel zeker weten. Dat het geval was, die plaats waar ook eens Melchizedek priester koning was geweest over de stad Salem, het eerdere Jeruzalem. Die plaats moest het zijn waar de Heere wilde wonen te midden van zijn volk. En we weten ook wel dat David begeerde om daar voor de Heere een huis te bouwen. Wat de Heer hem verboden heeft omdat er te veel bloed aan zijn handen kleefde. Maar de Heer heeft het hem toen wel beloofd dat zijn goede tierenheid niet van hem en van zijn huis zou wijken. En dat zijn stoel vast zou zijn tot in eeuwigheid. En dat zag niet op David, dat zag ook niet op Salomo. Maar het zag op de Christus die geboren zou worden uit de stam van Juda en uit het huis van David. Gemeente, en wat was dan de reden dat de Heere de berg Sion verkoren had? Immers, daar waren wel in het rijk van David veel schonere bergen, veel machtiger bergen. We denken bijvoorbeeld aan de berg Bazan, die genoemd wordt in vers 16 een bultige berg. Een berg van veel grotere hoogte. Een berg die veel imposanter was. Een berg die ook veel schoner was en veel vruchtbaarder. De koeien die op Bazan legerden, graasden, die gaven de vette melk en die waren veel vetter. En het koren dat er groeide op Bazan en de wijntrossen, oh, bij dat alles was de berg Sion maar een nietige berg. We zouden zeggen maar een arme plaats. Maar de Heer had zelf Sion verkoren. Dat was de reden dat de Heer daar wilde wonen en niet op een andere plaats. En gemeente, nu hebben we gehoord bij de aandachtspunten dat het een overwinningslied is, Psalm 68, voor Sions koning. En dan horen we ook van de reden van die overwinning. Wel, die reden is dat de Heer woonde te midden van zijn volk, daar op de berg Sion. Het volk dat hij had verkoren en dat de Heer waakte voor het welzijn van zijn volk, voor het behoud van zijn volk. En gemeente, nu moest David ten strijde trekken. Een triomftocht, een triomflied voor Sions koning. Daar werd een overwinning behaald in deze psalm. En wat is de reden dan dat David een oorlog moest beginnen? En dat de Ark des Verbonds als een teken van Gods heerlijke aanwezigheid in die oorlog de berg Sion af zou worden meegevoerd naar de plaats waar de oorlog gevoerd zou worden. En dat David deze psalm mag bezingen voor de strijd uit, dat de overwinning zeker behaald zal worden. Aan welke strijd gaat het wel? Het gaat om de strijd die we waarschijnlijk lezen. Zo blijkt al uit de verschillende commentaren, hoewel de commentaren elkaar soms tegenspreken, die we ook kunnen lezen in 2 Samuel 10... en ook wel in 1 Kronieken 19. En eigenlijk was die strijd een droevige strijd. David had namelijk gehoord dat de koning, de oude koning van de Ammonieten, en dat was Nagas, aan hem was David verbonden. Nagas had aan David weldadigheid bewezen. En dat die oude koning van de Ammonieten gestorven was. En dat er een nieuwe koning was gekomen, de zoon van Nagas, Ganun of Ganun. En om nou zijn medeleven te betonen met Ganun, die zijn vader had moeten verliezen, en om hem ook als het ware Gods zegen toe te wensen op zijn koningschap, had David gezanten gezonden naar Ganun toe om hem weldadigheid te bewijzen. En gemeente, het was opvallend, want namelijk in 2 Samuel 9 lezen we dat David weldadigheid had bewezen aan Mefibozet. Dat staat er 1 hoofdstuk voor. En 1 hoofdstuk later staat er dat David ook weldadigheid wilde bewijzen aan de goedheid van de nieuwe koning van de Ammonieten. Wat blijkt daaruit? De goedgunstigheid van koning David. Ja, wat was David een goede koning. Maar als hij dan zijn gezantschap stuurt naar de Ammonieten, wordt daar door de Ammonieten helemaal verkeerd begrepen. Ze denken dat het verspieners zijn. En de raadslieden van koning Ganun, die wijzen erop dat die gezanten van David met verkeerde bedoelingen zijn gestuurd. En dan gebeurt er iets vreselijks. De gezanten van David worden vernederd, diep vernederd. Hen wordt de baard afgeschoren. En ook worden hun klederen afgesneden. De baard afgeschoren, wat een vernedering in de dagen van het Oude Testament. En hun klederen afgesneden, letterlijk met de billen bloot. De kinderen kennen de geschiedenis wel. En hebben misschien wel eens in gedachten dat voor zich gezien. Wat een verschrikkelijk gezicht, niet waar. Met de billen bloot gaan de gezanten van David terug. En blijven ze in Jericho. En dan moeten ze zo lang wachten totdat hun baard weer is aangegroeid en dat ze hun baard weer kunnen wassen. En ongetwijfeld heeft David ook gezorgd voor klederen. Wat een vernedering voor David. Daar wilde hij het goede doen. En wat was dat ook een vernedering, niet alleen voor David en voor zijn gezanten en voor zijn volk. Maar het gebeurde ook voor de ogen van de heidenen. Dat zelfs een lopend vuurtje in de omgeving van de volkeren gegaan zijn, hebt u het gehoord? En als David dat onbeantwoord zal laten, dan zal dat een teken zijn van zwakte. Gemeente, het allerergste is wel dat Gods heilige naam hierdoor werd vernederd. Want hij is de God van Israël. En als dat met het volk gebeurt wat hem toebehoort, voor de ogen van de heidenen, wat wordt dan zijn naam door het slijk gehaald? En de kinderen Ammons, ze hebben het ook wel aangevoeld. Dit zal niet onbeantwoord blijven. Ze voelen aan, zo staat er in 2 Samuel 10, dat ze zich stinkende gemaakt hebben bij David. En in plaats dat ze hun schuld beleden, gaan ze ter voorbereiding op de oorlog die zeker zal komen, bondgenootschap aan met de Syriërs en meer dan 30.000 man huren ze in. Maar dat is wat. Een strijd is aanstaande. En het gaat om de naam niet van David, maar om de naam van de Heer. En die strijd die moet nog gevoerd worden. We zouden kunnen denken, als we vers 19 lezen, dat de strijd al gevoerd is. Maar uit vers 2 blijkt, God zal opstaan, zijn vijanden zullen verstrooid worden. En zijn haters zullen van zijn aanzicht vlieden. God zal opstaan, uit vers 2 blijkt, die strijd moet toch beginnen. En ook uit vers 22, waar staat, voorzeker zal God de kop zijner vijanden verslaan. De harige schedel, desgene die in zijn schulden wandelt. Die oorlog moet toch beginnen. Maar in onze tekstwoorden bezing David de oorlog alsof de strijd al gestreden is. Zo vast is het geloof door de Heer in Davids hart gewerkt dat de overwinning behaald zal worden. Dat strijd des Heeren is. En dat gemeente, terwijl het vanuit David bezien en vanuit Israël bezien, bepaald niet vanzelfsprekend was dat die overwinning behaald zou worden. Want ook het leger van de Ammonieten en de Syriërs is te vergelijken met de berg Bazan, een bultige berg. Ja, de berg Bazan behoorde in de Davids dagen nog wel tot zijn koninkrijk. Maar de berg Bazan, die machtige grote berg, zou die moeten passeren om tegen de Ammonieten en de Syriërs te strijden. En onwillekeurig vergelijkt David die machtige berg Bazan met de nietige berg Sion. En zo is ook het machtige leger van de Ammonieten te vergelijken met het voor het oog van de mensen maar nietige leger van David. Immers die Ammonieten, ze hadden meer dan 30.000 Syriërs ingehuurd. Het was een bijna onoverwinbare legermacht. Daar kwam nog wat bij. Die Ammonieten konden in de strijd iets inzetten wat David niet mocht inzetten, de paarden en de wagens, de cavalerie. Dat had de Heere Israël verboden, opdat Israël niet zou vertrouwen op de paarden en de wagens, maar opdat de Heere zelf voor Israël zou strijden. Maar dan mag David zo vast geloven, voor de strijd al uit, dat de overwinning zeker is, waarom? Wat is nou de reden van die overwinning? Dat is nou het welbehagen van God. Dat is nou omdat David mag weten dat hij de gezalfde des Heer is. De uitverkorene. Ook omdat hij mag weten dat het volk waarover hij gesteld is, het uitverkoren volk, is het zaad van Abraham. Het zaad van Abraham, Isaac en Jacob dat de Heer bemind heeft boven de andere volken. Dat hij gunstig verkoren heeft. Dat hij geheiligd heeft. Met dat volk heeft de Heer zijn verbond opgericht. Aan het volk heeft de Heer zijn zegen beloofd. Aan het volk heeft de Heer zijn woord gegeven. En zijn geboden en zijn inzettingen bekendgemaakt. Tot het volk heeft de Heer zijn profeten gestuurd, zijn knechten. Zo wou hij met zijn volk, met geen volken handelen. Die moesten zijn getuigen missen. En zijn verbondsgeheimen missen. Hier geldt het wonder wel zalig. Die gij hebt verkoren. Die gij uit al het aards gedruis doet naderen en uw heilstem horen, jou wonen in uw huis. Gemeente, we kunnen de lijn doortrekken naar het Nieuwe Testament. De Heer heeft nog een volk verkoren. Te midden waarvan hij wil wonen. En wat hij wil heiligen. Wat hij wil beschermen. Wat hij wil zegenen. In wier leven hij verheerlijkt zal worden. Al diegenen zijn dat die de verschijning van de Heer Jezus door genade zullen liefkrijgen. Al diegenen die hun schuld en zonde zullen gaan zien en gaan beleiden. Al diegenen die Gods aangezicht zullen gaan zoeken. Een volk uit Jood en uit Heiden. Dat de Heer verkoren heeft om ze in Israël in te lijven. En dat hij de naam van Sions kinderen doet dragen. En de Heere wil dat ze met hem zullen wonen in zijn heilig Sion. En wat is dat dan Nieuw Testamentisch, de berg Sion? Dat is de hemel. De berg Sion staat in het Nieuwe Testament voor de hemel. Leest u Hebreeën 12 er maar op na. Vers 22 en 23 waar staat: maar gij zijt gekomen tot de berg Sion. En de stad des levenden Gods, tot het hemelse Jeruzalem en de vele duizenden der engelen, tot de algemene vergadering, de gemeente der eerstgeborenen die in de hemelen opgeschreven zijn, de berg Sion, wordt daar vergeleken met het hemelse Jeruzalem. En de berg Sion wordt niet alleen vergeleken met de hemel, maar ook met de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. In Johannes 14... waar Johannes op Patmos het mag zien en ik zag en zie dat lam stond op de berg Sion. En met hem 144.000 hebben de naam zijns vaders geschreven aan hun voorhoofd. Gemeente, het is voorbereid op het heilige avondmaal. En dat is zo de vraag, wie zijn nou de avondmaalschangers, dat zijn nou diegenen die ook dat hemelse Sion eens zullen bewonen. Die ook eens zullen verkeren op de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. En wat is daar nou zo nodig? Waar zijn ze nou aan te kennen die bij de Heer zullen wonen? Waar zijn ze nou aan te kennen die volgende week aan het avondmaal zullen gaan? Dat zijn nou al diegenen in wier hart die keuze gevallen is voor de Heer en zijn zalige dienst. Die met Hebreeën 11, waar de heiligen genoemd worden. En waaraan zijn ze te kennen, die heiligen? Ze zoeken de stad die fundamenten heeft. Welks kunstenaar en bouwmeester God de Heer is. O gemeente, onderzoek u zelf. Zoekt u dat? Is daar dus band met deze, met het leven van de zonde, met deze wereld ten diepste al doorgesneden? Bent u al geworden hier op aarde, vreemdeling, gast, bijwoner, dat moet geen lippentaal zijn. Maar mag u werkelijk ook aan de Heere verbonden zijn geworden. Waar een mens met al de vezels van zijn bestaan zit aan het leven der zon aan deze wereld. O, bent u daardoor de Heere van losgemaakt en mag dat steeds opnieuw weer gebeuren, ook bij vernieuwing. Mag die keuze in het hart gevallen zijn om de dingen te zoeken die boven zijn. Weg wereld, weg schatten. Ge kunt niet bevatten hoe rijk ik wel ben. Ik heb alles verloren, maar Jezus verkoren. Wiens rijkdom ik ken. En wie zijn dat nu? Waar die keuze zo in het hart mag vallen. Wie zijn dat nu die eens dat hemel Sion zullen bewonen? Wie zijn dat nu die volgende week een plaats aan de tafel des Heren niet kunnen openlaten? Dat zijn nou al diegenen in wier hart de Heer is komen te wonen. In wier hart de Heer plaats heeft gemaakt voor zichzelf. waar hij de hoofdbewoner is geworden. Ja, we mogen wel zeggen waar hij de enige bewoner is geworden. Is dat in ons leven zo? O, mag de Heer wonen door woord en geest in uw hart. Heeft hij daar plaats gemaakt voor zichzelf? Mag dat in uw leven zo gelden? Dat wordt merkbaar, dat wordt zichtbaar. Zeg eens eerlijk, als daar een nieuwe bewoner komt in het huis naast u, dan gaat dat niet aan u voorbij. Dan komt daar een verhuiswagen, dan wordt er in het huis dingen veranderd. Dan komen er andere gordijnen voor de ramen, dan komen er andere meubels in huis, andere bewoners. Dan wordt dat bemerkt door uzelf en door anderen ook bemerkt. Als dat waar mag worden, want er staat Johannes 14, dat de Vader en de Zoon woning maken door de Heilige Geest. En gemeente, in wiens hart mag dat nou waar zijn? Ik houd maar aan het woord. Er staat het zo duidelijk dat de Heer daar wil wonen. Bij die van een verbroken hart zijn. En van een verslagen geest. Kent u dat nou? Die verbrokenheid over de zonde. Die walging van de zonde. Het afkeuren van uzelf. Dat schuldig weet. Dat begeren verlost te worden van de zonde van uzelf. O, dat gaan bedoelen van de eer, dat zoeken van zijn aangezicht, dat niet meer kunnen missen van de Heer. Dat beden om genade, zulke harten. Daar komt de Heer te wonen. O, als dat gevonden mag worden in uw hart, wat ik zo net noemde. Dat is nou een teken ervan dat de Heer plaats gaat maken. Dat de Heer gaat zeggen, hier zal ik wonen naar mijn rust. Hier is een eeuwigheid mijn rust. En gemeente, wat is nou de reden daarvan? Is dan die reden dat dat nou waar mag worden in een mensenleven? Dat u nou beter bent dan een ander, dat u nou minder zondig bent. Dat u nou heiliger bent, dat u nou te verkiezen bent boven anderen. Nee, dat is nou voor Sion. Want ook degene die zalig wordt, die mogen die naam gaan dragen, dat is nou onbegrijpbaar. Er is maar één reden te voel te noemen. Welzalig die gij hebt verkoren, die gij uit al het aards gedruis. Doet naderen uw heilstem horen jou wonen in uw huis. Dat is niet klein te krijgen. Dan denk ik wat er staat in Hosea 1, waar de Heer zegt van zijn volk. Het kan mijn volk niet zijn, lo ami. Dat de Heer zegt van zijn volk, ik zal me er niet meer over ontfermen, ziende op hun zonde, lo rugama. Maar dat de Heer dan redenen neemt uit zichzelf en dan toch zegt, ami, en toch is het mijn volk. Rugam, en toch zal ik me erover ontfermen. En dat ze dan vol verwondering het niet begrijpen moeten antwoorden, o mijn God. Kunt het ook niet begrijpen. Waarom was het op mij gebeurd? Kunt het ook niet verstaan. Maria kon het niet verstaan die in haar lage staat. Zijn dienstmaagd niet versmaad, maar van zijn gunst doet roemen. Het is ook voor de wereld niet te begrijpen. 1 Korinthe 1, want het dwaze Gods is wijzer dan de mensen. Maar waarom was het nou te begrijpen dat de Heer niet Bazan verkoos, maar dat hij nou Sion verkoos? Het dwaze Gods is wijzer dan de mensen. Het zwakke Gods is sterker dan de mensen, maar het dwaze der wereld. Heeft God uitverkoren, opdat hij de wijze beschamen zou. En het zwakke der wereld heeft God uitverkoren, opdat hij het sterke zou beschamen. En het onedele der wereld en het veracht heeft God uitverkoren. En hetgeen niet is, opdat geen niet is, niet, opdat geen iets is te niet zou maken, opdat geen vlees zou roemen voor hem. O gemeente, we horen zo bij dit eerste aandachtspunt. We moeten met haast naar het tweede punt toe. Dat de Heer in het Oude Testament wilde wonen te midden van zijn Sion op de berg Sion. En dat is Nieuw Testament is nog zo. Dat de Heer wil wonen in het hart van de zijn. Dat hij wil dat ze bij hem zullen wonen. Waar hij is. De berg Sion. De hemel, de nieuwe hemel, nieuwe aarde, dat er maar 1 reden te noemen is. Door u alleen. Omdat we eeuwig welbaar gemeten dan naar het tweede punt toe. Een overwinningslied voor Sion's koning. In eerste plaats de reden van die overwinning. Nu dan de heerlijkheid van die overwinning. We hoorden, we gaan even terug naar het punt toe. Dat de naam van de Heere zo ontzaglijk ontheiligd is. En ook de naam van koning David. Dat hij ten strijde zal moeten trekken tegen de Ammonieten. Die een bondgenootschap hebben gesloten met de Syriërs. Omdat zijn knechten zo diep beledigd zijn. Hun baard is afgeschoren. En hun klederen zijn afgeschoren. En nu mag David voor de strijd uit alvast weten. In het door de Heere geschonken geloof. Dat de overwinning behaald is. Hij mag ervan zingen alsof het al gebeurd is. Zo vast. Zo zeker. En waarom is dat? Omdat David twee dingen mag weten. In de eerste plaats dat hij mag weten dat de Heere aan de spits getreden is. De Heere zal meetrekken, de Heere zal voorgaan in de strijd. De Heere zal voor zijn volk de strijd moeten strijden. En aan de andere kant mag David weten van die bescherming van de Heere. Door middel van zijn engelen, vers 18... worden ze genoemd, Gods wagens zijn 2 × 10.000, de duizenden verdubbeld. Meer dan 2 miljoen engelen staan ter beschikking om zijn volk te beschermen. O, anders zou het nooit kunnen. Tegenover die overmacht van de Ammonieten en de Syriërs, tegenover de wagens en de paarden van de Ammonieten, David zou geen schijn van kans maken. Het zou een tevooruit een volkomen hopeloze zaak zijn. Maar David mag één ding weten. Straks als ze te strijden trekken, dan zal de ark des verbonds meegaan. En de Heere zal medetrekken. De Heere is aan de spits getreden. Degene die mij hulpen biedt. Of wat mag dat een wonder zijn. Het volk zal niet hoeven te strijden. David zal niet hoeven te strijden. De Heere zal strijden. Dit als eens toen de kinderen Israël stonden voor de Schelfzee en het machtige leger van Farao met zijn paardenwagens en op de hielen zat. Dat de Heer sprak, ik zal voor u strijden. En gij zult stille zijn. De Heer geeft ook zijn eer niet van de overwinning aan iemand anders op aarde. Hij zal voor zijn volk strijden. En aan de andere kant zal de Heer zijn volk beschermen met zijn 2 × 10.000, de duizenden engelen verdubbeld. Zo zeker dat David op Psalm 34 ervan mag zingen, dat de Heer de engelschaart een onverwinbare hemel wacht. Rondom hem die Gods wel betracht, dus is hij wel bewaard, zo zeker. Als het eens was, eens zal zijn bij Elisa. Als hij daar is met zijn knecht in de stad en als zijn knecht vreest. En Elisa mag zien op de hemelse wagens en paarden rondom de stad. Veel machtiger dan de volkeren, dan de vijand met zijn leger. En uit de Heere bidt, Heere, open zijn ogen dat hij het ziet. Want die bij ons zijn, zijn meer dan die bij hen zijn. Wat wordt Psalm 91 hier waar? Hij zal zijn engelen gebieden. Dat ze op weg bevrijden. Gij zult hen in gevaren zien. Voor uw oude strijden, gemeente. Die God leeft nog. En die God beschermt nog. En er is nog een volk dat het mag weten. De Heere bewaart me als de appel van het oog. En zal me met zijne vleugelen dekken. Daar is nog een volk dat mag weten. De haren van mijn hoofd zijn geteld. Er is nog een volk dat het mag zingen. Met mijn God. Zal ik over muren springen en door sterke benden dringen. Dat zijn zij die nou aan de kant van de Heere mogen vallen. Dat zijn zij die nu in alles op de Heere mogen zien. En het in alles van de Heere mogen verwachten. Dat zijn zij nou die voor rekening van de Heere mogen liggen. En die op hem mogen hopen. Dat betekent niet dat hij niets kan overkomen. Dat betekent niets. Dat er niet vervelende, moeilijke dingen kunnen gebeuren. O jawel, maar nooit buiten de Heer. Dan moest ook weten alles wat moet meemaken. Dat zal nog strekken tot de eer des Heeren. Alles ook nog moet meemaken. zal nog nodig zijn tot het behoud van mijn onsterfelijke ziel. Dat alles wat de uitverkoren mee moeten maken, ook moet is dienen tot hun zaligheid en tot de ere van de Heer. En gemeente, zo is het ook hier. David trekt en strijdt en hij weet tevoren de overwinning zeker. En hij is er niet in beschaamd. Hij is er zeker niet in beschaamd. U moet thuis 2 Samuel 10 maar eens nalezen. Hoe dat afgelopen is. Hoe daar eerst de strijd is getrokken door Joab en door Abizai. Joab zou dan tegenover de Syriërs staan. En Abizai met de mannen zou staan tegenover de Ammonieten. En als het nodig zou zijn, dan zouden ze elkaar te hulp komen. En toen Joab kwam te staan tegenover de Syriërs, trokken die Syriërs zich eerst terug. Maar later kwamen ze weer opzetten. En toen ging ook David zich met de strijd bemoeien. Ook hij trok de Jordaan over om te strijden te trekken. En dan lezen we, terwijl Israël geen wagens had, dat ze 700 wagens van de Syriërs verslaan. En 40.000 ruiters op hun paarden van de Syriërs. En dat de krijgsoverste van de Syriërs, Solbach, gedood werd. En was dat nou het enige? Nee. Dat was niet het enige we lezen. Dat de overgebleven Syriërs, die niet stierven, vrede met Israël maakten. En hen diende het Israël. Dat de vijand vrede met Israël maakt. Dat ze de witte vlag eens. Dat ze vroegen om de vrede. En dat ze uitspraken zelfs. Dat ze met de koning mee wilden gaan. Om hem te dienen, dat is wat. Niet alleen beschermde Heer zijn volk. Niet alleen gaf de Heer de overwinning. Nee, dan mocht David terugkeren. Met die wederhorigen, met die tegenstanders, met die krijgsgevangenen. Mocht hij ze meevoeren die gevraagd hadden om de vrede en die de koning wilde dienen. Gemeente, wordt dat niet bezongen op een heerlijke wijze, vers 19. Waar David al vooruit ziet wat werkelijk gebeurd is. Dat ze straks zullen terugkeren naar de berg Sion. Met de ark des verbonds in hun midden. Met achter David aan het leger en nota bene nog krijgsgevangenen, wederhorigen. Met de schatten erbij die ze buiten hebben gemaakt op de Syriërs, de gaven. Ja, gij zijt opgevaren de hoogte. Gij hebt de gevangenis gevankelijk gevoerd. Gij hebt gaven genomen om uit te delen onder de mensen. Ja, ook de wederhorigen om bij u te wonen, o Heere God. En gemeente, ook nu moeten we de lijn doortrekken. Naar het Nieuwe Testament, naar Davids grote zoon. Zoals David ten strijde trok tegen de Ammonieten. Is ook de Heer Jezus ten strijde getrokken. En dat is geen inlegkunde. Dat is niet wat vergeestelijk. En u moet er Efeze 4 maar eens op nalezen. Daar wordt deze 68e psalm door de apostel Paulus aangehaald. In de versen 8 tot en met 10, waar dan Paulus zegt, als hij opgevaren is in de hoogte, en dan ziet het op Christus, heeft hij de gevangenis gevangen genomen en heeft de mensen gaven gegeven. Nu dit, hij is opgevaren. Wat is het dan dat hij ook eerst is nedergedaald? In de nederste delen der aarde, die nedergedaald is, is dezelfde ook. Die opgevaren is boven al de hemelen. Opdat hij alle dingen vervullen zou. Zoals de ark is verbonds. De berg Sion af. Naar de strijd toe moest. Zo heeft Gods zoon de hemelse heerlijkheid verlaten. En zo zou ik later Jeruzalem door de oostpoort verlaten. De Kedrondal door zijn vijanden tegemoet. Om uiteindelijk neder te dalen tot in de nederste delen der aarde. Ziet dat niet op zijn lijden, zijn sterven, ziet dat niet op de weg. Van diepe, diepe vernedering, van ontlediging. Die hij zou gaan om de strijd aan te binden met de boze, met de overste van deze wereld en de machten. van zonde, dood, hel en graf. En gemeenten zoals het leger van Israël en David waren als de nietige berg Sion tegenover de bultige berg Bazan. Zo was nou ook de Heer Jezus tegenover al zijn vijanden. Hij stond helemaal alleen. En als de meerdere David heeft hij het op Psalm 22 ook gezongen. Zo wees niet verre van mij. Want benauwdheid is nabij, want er is geen helper. Vele varren hebben mij omsingeld. Sterke stieren van Bazan hebben mij omringd. Ze hebben een mond tegen mij opgesperd. Als een verscheurende en brullende leeuw. Daar worden al de machten die zich tegen de Zonen Gods gekeerd hebben vergeleken met de stieren van Bazan. Hoe moest de Heer alleen de strijd strijden? Maar hoe is hij aan de spits getreden? En hoe was er niemand onder zijn helpers die hem kon bijstaan? Hoe moest hij de pers alleen treden? Zelfs zijn eigen discipelen konden niet met hem blijven. Ze konden nog niet 1 uur met hem waken. Zelfs Petrus die het meende met de Heer te kunnen blijven in zijn dood, heeft hem tot 3 maal toe verloochend. En die engelen, waar we over lezen, vers 18, Gods wagens zijn 2 maal 10.000, duizenden verdubbeld. Ze stonden gereed om de Zonen Gods in zijn strijd te hulp te komen, terwijl hij ze niet eens nodig had. Ze stonden gereed. Maar de Heer heeft hen niet te hulp geroepen. Denk maar aan wat de Heer sprak tegenover Petrus. Toen hij Malchus het oor afsloeg. Hij had zijn engelen te hulp kunnen roepen. Hij heeft het niet gedaan. Maar dan was de zaligheid verloren. Hij moest die strijd alleen strijden. Geheel en al zelfs verlaten van zijn vader. Mijn God. Waarom hebt gij mij verlaten? We lezen alleen. Daar in de hof van Gethsemane, in die uiterste benauwdheid, dat er nog een engel is om hem te sterken. Maar die strijd heeft hij alleen gestreden. En toch is er ook de overeenkomst. Met de strijd van David. David mocht tevoren uitweten, de overwinning is zeker. Heeft hij eens daar ook niet over gesproken? Tegen zijn discipelen dat hij tempel van zijn lichaam afgebroken zou worden, maar in 3 dagen opgebouwd zou worden. Heeft hij niet over gesproken. Dat hij als de herder van de schapen geslagen zou worden en dat de schapen verstrooid zouden worden, maar dat hij zijn hand tot de kleine zou wenden. Heeft hij niet gesproken dat ze nu bedroefd zouden zijn en zich later zouden verheugen. Heeft hij het ook niet gezien op de berg der verheerlijking, waar de vader hem de overwinning in het vooruitzicht stelde. Dat het voor hem zou gaan doorleiden tot heerlijkheid. Dat hij zou neder moeten dalen tot in de nederste delen der aarde. Maar dat hij de volkomen overwinnaar uit de strijd tevoorschijn zou komen. Gemeente, ziet u hem in zijn bitterste lijden sterven. Vraagt de Heer de ogen ervoor te openen. De strijd tussen vrouwenzaad en slangenzaad. Ziet u dat ook u in die strijd betrokken bent? En ziet u ook aan welke kant u staat? Van nature staan we in het kamp van de overkant. Behoort u en jij tot dat slangenzaad? Want het leven der zonde is een strijden tegen de Heer. En tegen de Zoon zijn er liefde. Maar hij strijdt ook. Hij strijdt tegen de boos om hem te niet te doen. Maar hij strijdt ook tegen wederhorigen. Tegen tegenstrevers, zoals het eigenlijk staat in de grondtekst. Tegen tegenstanders om ze te overwinnen. Zoals David de Syriërs mocht meenemen. Zo ontfutselt hij uit de hand van de boze de zijde. wederhorige tegenstanders en tegenstrevers tegen hem. Om ze zijn krijgsgevangenen mee te voeren naar zijn berg Sion. En hij neemt de gaven mee die hij verworven heeft. Om ze daarin te doen delen. Opdat zo ook een volk van tegenstanders tot zijn onderdanen mag worden genoemd. Hem zullen vragen om de vrede. Hem zullen vragen dat ze mogen dienen. En dat door hem behouden zal worden. Maar als volgende, ik bedien je heilige avond, dan komt het zo op aan. Om deze twee zaken. Om als een wederstrever, als een wederhorige door de Heer overwonnen te zijn. En om die gave die hij nou heeft verworven, om die nou uit zijn hand te mogen ontvangen. Twee dingen zo nodig. Als een wederstrever, een wederhorige, een vijand overwonnen te zijn. En om die gave uit zijn hand te ontvangen, is dat eerst als een overwonnen. Wat is dat gemeente? Overwonnen te worden, ja. Dan leert u zichzelf kennen steeds meer. Als een wederhorige, letterlijk een wederstrever, een tegenstander. Een losbandige. Maar hebt u het al de witte vlag moeten hijsen? Moest u het al van de Heere verliezen? Wie zijn het nou die zalig worden? Wie zijn het nou die aan het avondmaal moeten komen? Die het van de Heere verloren zijn. Die het van de Heere moeten verliezen. Die aan de kant van hem komen te staan. Die hem smeken om de vrede. Die begeren de Heere te dienen. O, dan ziet u uw schuld en uw zonde. U ziet ze al. O, dan moet u erkennen de schuld zo waardig te zijn. Het oordeel zo verdiend te hebben. Dan weet u van het welverdiende oordeel. Uw doen is rein, uw vonnis gans rechtvaardig. Dan gevoelt u uw rechteloosheid en herkent u zonder enige verdiensten te zijn. Maar dan is het ook waar dat er dan dat hartelijke verlangen mag zijn. Met de zonde te breken en die hartelijke bede om vergeving. En dan lezen we van de Syriërs. Dat ze de vrede zochten om de koning van Israël te dienen. O, dan wordt ook de vrede gezocht. Dan gaan we de Heer vragen om de vrede. Gaan we de Heer vragen of wij mogen dienen. Is dat in uw leven al gebeurd dat u de Heer bent gaan vragen om de vrede. En de Heer bent gaan vragen om hem te mogen dienen. Zeg eens, kent u dat? Want anders bent u niet overwonnen. Anders behoort u nog tot het kamp van de tegenstander. O, de Heer moet zich toegang tot uw hart verschaffen. Opdat u bij hem zult wonen. Opdat u bij hem zult verkeren zonder vrees. Opdat in zijn leven, in uw leven, hij verheerlijk zal worden, gediend zal worden. Nog klinkt die oproep tot bekering. Nog mag u de Heer bidden om dekking, om vergeving. En met dat tenslotte een enkel woord daarover. Troost van die overwinning, dat ziet op die gave. Dat is wat. Als men in de oudheid terugkeerde uit de strijd, dan waren er krijgsgevangenen. En dan waren er ook gaven. Schatten die men gewonnen had, overwonnen had op de vijand. Maar dan staat in vers 19 iets heel opmerkelijks. Voor wie die gaven nou mogen zijn, dan staat vers 19, gij zijt opgevaren in de hoogte. Gij hebt de gevangenis gevankelijk gevoerd. Gij hebt gaven genomen om uit te delen onder de mensen. En dat kan ik begrijpen. Dat de koning de schatten die hij meevoert, dat hij ze geeft aan zijn eigen onderdaan. Maar er staat iets achter. Ja, ook de wederhorige, dat is wat. Dat die tegenstanders, die overwonnen tegenstanders, dat die ook mogen delen in die graven. Dat David ze ook aan hen wilde geven. En dan wijs ik het er maar weer op. Daartoe was hij toch uitgetrokken met zijn gezanten naar de Ammonieten om hen weldadigheid te bewijzen. En ziet u dat? Nadat de oorlog gevoerd is en de strijd gewonnen is. Ondanks zijn wederhoorigheid, hun tegenstand, betoont hij nog zijn weldadigheid. Is dat te begrijpen? Als een krijgsgevangene wordt meegevoerd. En zeker in onze dagen, dan heeft de krijgsgevangene heeft bescherming. Maar in vroeger dagen, dan vreesde zo'n krijgsgevangene te sterven. Dan had hij duizenden noden en angsten in zijn hart. Zo is het ook geestelijk niet waar. Als de Heer uw hart overwint, dan wordt er iets van waar wat er staat. Daar de angst der hel, mij alle troost, dit mis. Dan weet een mens niet hoe het afloopt, maar dan kan een mens niet geloven dat het goed af zal lopen. Maar dat de Heer nou zulke krijgsgevangenen mee wil voeren, net als David. Zulke tegenstanders. Om ze nou nog zijn gaven te delen. Gaven tot er mensen troost. Wat zijn die gaven? In Efeze 4 wordt gewezen op de instelling van het woord. En op de ambtsdragers. Ook de predikanten. Ook de oudingen, diakenen. Door de Heer geroepen en uitgezonden zijn gaven. In een bepaalde zin. Maar het ziet nog meer. Calvijn wijst erop op het bloed van Christus. En op het vlees van Christus. Ziet nog meer op die gave die de Heer Jezus verworven heeft in zijn bitter lijden sterven voor de zijne, zijn verbroken lichaam, zijn vergoten bloed, tot vergeving der zonde, zijn lichaam waarlijk spijs, zijn bloed waarlijk drank. Die gaven die zo nodig zijn om getroost te worden en bij de Heer te kunnen wonen, die gaven zijn nodig. Opdat de wederhoorigen bij hem zullen kunnen wonen. En dan moeten we denken aan de gaven van vergeving, gerechtigheid, zaligheid, eeuwig leven. En u staat er zo heerlijk in vers 20 dat de Heer ze dag bij dag uitdeelt, overlaat. Zet u daar een streep onder, overlaat. En wie zijn dat nou? Aan wie die gaven zijn uitgedeeld, gemeente. Hoe kunt u dat kennen? We houden ons maar weer aan het woord. Dan wordt vers 20 in uw leven waar. Als een krijgsgevangen die gaven van de Heer gaat ontvangen. Dan kan het niet anders dan pers daar in uw hart. Wordt als het ware dit danklied voortgebracht. Om het niet te zingen uit het boekje. Om het niet te zingen als een uit het hoofd geleerd versje op school. Maar dan wordt het waar, terwijl de geest mijn gladde tongen drijft. Is als de pen van een die vader schrijft. Beminnelijk vorst uw schoonheid hoog te loven. Gaat alles schoon der mensen ver te boven. Geloofd, zei de Heer. Dat is nou de reden. Dat de Heer een wederhoorig kroost. Tot zijn vrienden maakt, dat hij zijn gaven uitdeelt. Dat hij de Heer ervan zal ontvangen. Gelooft, zei de Heer. Dag bij dag overlaat hij ons. Dat is niet eenmalig. Dag bij dag overlaat hij ons. Doet zelf de Heer in een bepaald opzicht het natuurlijke leven de onbekeerde. Dag bij dag overlaat hij je. Heb je het al eens geteld? Al de boterham. Al de bekers drinken. Elke morgen van uw leven dat u wakker mocht worden. Hebt u al eens geteld al die kerkdienst. Dag bij dag en zondag bij zondag overlaat, Heere. Maar ook in de uitreddingen weet u van die uitreddingen. In de nood, in de smarten, in de zorgen. Dat ze goede tierenheden zijn dat we niet vernield zijn. Dat het waar is veel rampen, veel wederwaardigheden zijn. Dus vrome lot. Maar uit die alle red en God. Hij is zijn heil alleen. Maar ook die troostrijke gave van vergeving. Verzoening, zaligheid, eeuwig leven. Dag bij dag. Overlaat, Heer, de zijne ermee. Hoe lang is het geleden dat het mocht opmerken? Moet u zeggen dat het lang geleden is. Lag het aan de Heer. Hier staat dat niet aan de Heer lag. Ligt aan uzelf. Een wederhorige Syriër die David de vrede zocht en hem wilde dienen. als een tegenstander weer aan zijn voeten terecht te komen. En dan te mogen opmerken dat hij zo een wil meevoeren naar zijn ziel. En van zijn gavel uitdelen, overlaat, dag bij dag. Doet de Heer het ook niet in de dienst, doet de Heer ook niet bij het avondmaal. En niet alleen is de Heer de God die de zaligheid geeft, nee. Was nou de les die hij de zijne leert. Hij is zelf die zaligheid, die God. Is onze zaligheid. Het gaat niet om de gaven en de schatten. Het gaat om hem die God. Is onze zaligheid. O, dat u al de zaligheid. In hem mag zoeken en mag vinden, mag ontvangen. Sela, dat duidt op die rust dan. Moet een mens soms stil zijn. Van diepe verwondering vervuld met diep ontzag. Maar dan gaan we ook eindigen, gemeente. Met vers 21. Die God is onze God van volkomen zaligheid. En bij de Heere zijn uitkomsten tegen de dood. Staat er nog eerlijk in het Hebreeuws. In de dood is er vanmorgen iemand. En het water tot aan de lippen en eroverheen is daar vanmorgen iemand aan schuld ontdekt. En de eeuwigheid nadert. Is daar iemand, o, die misschien al voelt uw voeten, staan bijkans in de doodsjordaan, in die laatste rivier, die u scheidt, waar het oordeel komt, waar de dood komt, in de dood. Hij is de dood ingegaan. Om nou zijn volk dat in de dood ligt. Zonder en zonderes in de dood ligt. Volkomen uitkomst te geven. Bij de Heere. De Heere. Is de Heere met kapitale hoofdletters. Ja, wij heet de verbondsnaam, de getrouw. En de tweede Heere, Adonai, dat ziet op zijn almacht bij die getrouwen. En bij die almachtige God is er uitkomst. Volkomen uitkomst tegen de dood. Ja, volkomen uitkomst zelfs in de dood. Als zo een nog bij hem zal wonen. Zo een nog zijn gaven zal ontvangen. Zo een nog zal mogen instemmen. Naar het overwinningslied van Sions koning. Mag u daar ook al mee instemmen. Als een vijand overwonnen. Als een vijand meegevoerd. En als een vijand overladen. Met zijn gaven. Zulke zullen volgende week het mogen zingen. Dag bij dag overlaat hij ons. Zult een eeuwigheid mogen zingen. Zult u het ook mogen meezingen. Amen. Eindigen wij met dankzij. Heer, heb dank voor uw woord. Wil het zegenen aan onze harten. Vragen het van u. Uw naam ter eer. Wil nog trekken uit de duisternis. Tot uw heerlijk en wonderbaar licht. Om Jezus wil. Amen. Psalm 68 vers 10. Slotpsalm.
Thank you.
Gaat dan heen in vrede, ontvangt de zegen des Heren. De Heren zegene u en hij behoede u. De Heren doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heren verheffen zijn aangezicht over u en geef u zijn vrede. Amen.